Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, overrijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. In verband met dit sterfgeval zingen wij Psalm 89 en daarvan het 19e vers. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Hij helpt ons als tevoren, gelijk gij bij uw trouw aan David hebt gezworen. Psalm 89 en daarvan het 19e vers. Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Daniël en daarvan het zesde hoofdstuk. Wij herzeggen nu Daniël 6, doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 62, mijn ogen zijn bezweken, rood geschreid in het uitzien naar uw heil met heet verlangen. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. Ik doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
We lezen Daniël 6. Darius de Mede nu ontving het koninkrijk omtrent 62 jaar en oud zijnde. En het dacht Darius goed dat hij over het koninkrijk stelde 120 stadhouders die over het ganse koninkrijk zouden zijn. En over dezelfde 3 vorsten, van de welke Daniël de eerste zijn zou. De welke die stadhouders zelf zouden rekenschap geven, opdat de koning geen schade leed. Toen overtrof deze Daniël die vorsten en die stadhouders, daarom dat een voortreffelijke geest in hem was. En de koning dacht hem te stellen over het gehele koninkrijk. Toen zochten de vorsten en de stadhouders gelegenheid te vinden tegen Daniël vanwege het koninkrijk. Maar ze konden geen gelegenheid nog misdaad vinden, terwijl hij getrouw was en geen vergrijping nog misdaad in hem gevonden werd. Toen zeiden die mannen: we zullen tegen deze Daniël geen gelegenheid vinden, tenzij wij tegen hem iets vinden in de wet zijns Gods. En zo kwamen deze vorsten en de stadhouders met hopen tot de koning en zeiden aldus tot hem: o koning Darius, leef in eeuwigheid. Al de vorsten des rijks, de overheden en stadhouders, de raadsheren en landvoogden hebben zich beraadslaagd een koninklijke ordinantie te stellen en een sterk gebod te maken, dat al wie in 30 dagen een verzoek doen zal van enige god of mens, behalve van u, o koning, die zal in de kuil der leeuwen geworpen worden. Nu, o koning, gij zult een gebod bevestigen en een schrift tekenen, dat niet veranderd worden naar de wet der Meden en der Persen, die niet mag wederroepen worden. Daarom tekende de koning Darius dat schrift en gebod. En toen nu Daniël verstond dat dit schrift getekend was, ging hij in zijn huis. Hij nu had in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem aan. En hij knielde 3 tijden des daags op zijn knieën. En hij bad. En hij deed belijdenis voor zijn God, ganselijk gelijk hij voor deze gedaan had. Toen kwamen die mannen met hopen en ze vonden Daniël biddende en smekende voor zijn God. Toen kwamen zij nader en spraken voor de koning van het gebod des konings: hebt gij niet een gebod getekend dat alle man die in 30 dagen van enig god of mens iets verzoeken zou, behalve van u, o koning, in de kuil der leeuwen zou geworpen worden? De koning antwoordde en zeide: het is een vaste rede naar de wet der Meden en Persen die niet wederroepen worden, die niet mag wederroepen worden. Toen antwoordde zij en zeide voor de koning: Daniël, een van de gevankelijk weggevoerden uit Juda, heeft, o koning, op u geen acht gesteld, noch op het gebod dat gij getekend hebt. Maar hij bidt op 3 tijden des daags zijn gebed. Toen de koning deze rede hoorde, was hij zeer bedroefd bij zichzelf. En hij stelde het hart op Daniël om hem te verlossen. Ja, tot een ondergang der zon toe bemoeide hij zich om hem te redden. Toen kwamen die mannen met hopen tot de koning. En ze zeiden tot de koning: weet, o koning, dat er Meden en Perser wet is, dat geen gebod noch ordinantie die de koning verordineerd heeft mag veranderd worden. Toen beval de koning en ze brachten Daniël voor en wierpen hem in de kuil der leeuwen. En de koning antwoordde en zeide tot Daniël: uw God, die gij geduriglijk eert, die verlossen u. En er werd een steen gebracht op de mond van de kuil. En de koning verzegelde dezelfde met zijn ring en met de ring zijner geweldigen, opdat de wil aangaande Daniël niet zou veranderd worden. Toen ging de koning naar zijn paleis en overnachtte nuchter en liet geen vreugdespel voor zich brengen en zijn slaap week verre van hem. Toen stond de koning in de vroege morgen stond met het licht op en die ging met haast heen tot de kuil der leeuwen. En als hij nu tot die kuil genaderd was, riep hij tot Daniël met een droeve stem. De koning antwoordde en zeide tot Daniël: o Daniël, gij knecht des levende gods, heeft ook uw God, die gij geduriglijk eert, u van de leeuwen kunnen verlossen? Toen sprak Daniël tot de koning: o koning, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft zijn engel gezonden en heeft de muil der leeuwen toegesloten, dat ze mij niet beschadigd hebben, omdat voor hem onschuld in mij gevonden is. Ook heb ik, o koning, tegen u geen misdaad gedaan. Zo werd de koning bij zichzelf zeer vrolijk en zeide dat men Daniël uit die kuil trekken zou. Toen Daniël uit de kuil opgetrokken was, zo werd er geen schade aan hem gevonden, terwijl hij in zijn God geloofd had. Toen beval de koning en ze brachten die mannen voor, die Daniël overluid beschuldigd hadden. En ze wierpen in de kuil der leeuwen hen, hun kinderen en hun vrouwen. En ze kwamen niet op de grond des kuils, of de leeuwen heersten over hen. Zij vermorzelden ook al hun beenderen. Toen schreef de koning Darius aan al de volken, naties en tongen die op de ganse aarde wonen: uw vrede worden vermenigvuldigd. Van mij is een bevel gegeven dat men in de ganse heerschappij mijn koninkrijks beven en sidderen voor het aangezicht van de God van Daniël. Want hij is de levende God en bestendig in eeuwigheden. En zijn koninkrijk is niet verderfelijk. En zijn heerschappij is tot het einde toe. Hij verlost en redt. En hij doet tekenen en wonderen in de hemel en op de aarde. Die heeft Daniël uit geweld der leeuwen verlost. Deze Daniël nu had voorspoed in het koninkrijk van Darius en in het koninkrijk van Kores, de Perziaan.
Thank you.
Gemeente, aan de beurt in de prekenserie over Daniël is nu het zesde hoofdstuk, waarvan wij alleen het elfde vers aan u voorlezen. Toen u Daniël verstond dat dit schrift getekend was, ging hij in zijn huis. Hij nu had in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem aan. En hij knielde drie tijdens daags op zijn knieën. En hij bad en deed belijdenis voor zijn God, ganselijk gelijk hij voor deze gedaan had. Gemeente, dit hoofdstuk bepaalt ons vanmorgen bij Daniëls open vensters. De open vensters van Daniël. We letten op een drietal hoofdgedachten. In de eerste plaats willen we letten op de onopgeefbaarheid van zijn gebed. In de tweede plaats willen we letten op de dodelijke haat van zijn vijanden. En in de derde plaats willen we letten op de almachtige bescherming van zijn God. Dus de open vensters van Daniël, drietal gedachten, de onopgeefbaarheid van zijn gebed. Jongens en meisjes, hij kan dat niet nalaten. Ook niet als staat de doodstraf erop. Hij kan de Heere niet missen. En hoe is dat bij jou? Hoe is dat in ons leven? Onze tweede gedachte, de dodelijke haat van zijn vijanden. We zullen zien dat we de vijandschap van de wereld niet moeten onderschatten. Men rust niet totdat Daniël uit de weg geruimd is. En men zet zelfs de koning met zijn rug tegen de muur. En zij dwingen hem, ook al wil de koning dat liever niet, maar om Daniël uit de weg te ruimen. En onze laatste gedachte, de almachtige bescherming van zijn God. Want ook al wordt hij dan geworpen in de leeuwenkuil, de Heere zorgt voor hem. Gemeente, de laatste keer hebben wij stilgestaan bij Daniël 5. En dat was het einde van het Babylonische Rijk. U herinnert zich nog dat aangrijpende zinnetje dat in diezelfde nacht Nebukadnezar werd gedood. Diezelfde nacht toen de hand des Heren op de muur schreef: Menee, Menee, Tekel, Upharsin. Gewogen, gewogen en te licht bevonden. De Heere heeft dat oordeel direct uitgevoerd. Het einde van het Babylonische Rijk. En dan komt er een nieuw rijk, en dat is het rijk van de Meden en de Perzen. We hebben gezien dat rijk van Babel, dat zou in tweeën gebroken worden. Dit is een tweelingrijk van twee rijken, de Meden en de Perzen. En Darius, de Meder, is aangesteld als onderkoning over dat gebied. Wij moeten Darius de Meder wel onderscheiden van Darius de Pers, die ook in het boek van Daniël voorkomt. Hij was 62 jaren oud. Vorige keer hebben we er al even bij stilgestaan, dat de Heere aan het begin van de ballingschap al de oplossing deed geboren worden dat Babel ten onder zou gaan. We denken wel eens dat de Heere te laat is in de redding van zijn volk, maar de Heere is soms al 70 jaar van tevoren bezig geweest om de dingen te regelen zodat zijn volk niet ten onder zal gaan. Ja, we kunnen zelfs zeggen, de Heere heeft in de eeuwigheid alles al geregeld. En deze Darius, die nu aangesteld wordt als onderkoning, hij is een hele goede organisator. Hij wil dat in dat rijk alles goed verloopt. Hij wil dat de keizer niks tekort zal komen. En hij verdeelt dat rijk in 120 provincies. En over ieder gebied stelt hij een stadhouder aan. die er in dat gebied voor zorgt dat bijvoorbeeld de belastingen geïnd werden en dat de regels van de wet gehandhaafd werden. En boven die 120 stadhouders stelt hij aan 3 vorsten. En die 3 vorsten moeten de stadhouders aansturen. En jongens en meisjes, je raadt het al, 1 van die vorsten is Daniël. Hij krijgt echt een hele hoge positie. We zouden zeggen een soort minister-president. En dan moet je bedenken dat Daniël inmiddels al 90 jaar oud geworden is. Wij zouden zeggen, die oude man die hoeft niet meer mee te doen, die mag met de fut. Maar nee, ze lieten Daniël niet gaan. Want ongetwijfeld heeft Darius geweten dat Daniël een man was die heel plichtsgetrouw was en die voor dit werk uiterst geschikt was. En op de achtergrond is het natuurlijk de Heere die dat alles zo regelt en bestuurt. Maar wie zijn daar niet blij mee? Ja, we raden het al, die 120 stadhouders. Dat Daniël boven hen als een vorst wordt aangesteld. En waarom zijn ze daar niet blij mee? Nou, in de eerste plaats, Daniël is een vreemdeling. Hij is een Jood, hij komt hier niet vandaan. Wat wil hij over hen te zeggen hebben? In de tweede plaats, Daniël heeft een vreemde godsdienst. Hij heeft het over de God van Israël. En de God van Israël, die wordt in het rijk van de Meden en de Perzen niet geëerd. Zij willen die godsdienst niet. En in de derde plaats, Daniël was oprecht. Hij was niet onkoopbaar. En dat heb je natuurlijk in de wereld heel veel. Corruptie. Dat mensen voor geld bereid zijn om dingen te doen die eigenlijk niet mogen. Maar Daniël ziet erop toe dat de keizer krijgt wat hij hebben moet. En dat geeft heel veel verzet. Zowel bij de andere vorsten als bij die 120 stadhouders. En dan maken ze een boos plan om Daniël uit de weg te ruimen. Hij moet weg. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Ja, dat zou kunnen als ze iets vinden dat Daniël iets doet in het koninkrijk wat hij niet mag doen. Dan zouden ze daarmee Daniël kunnen beschuldigen. Maar jongens en meisjes, hoe ze er ook over nadenken, ze kunnen helemaal niets, maar dan ook niets vinden waarin Daniël ongehoorzaam is. Is dat bij jullie ook zo? Staan jullie zo ook bekend in de klas? Ja, van dat meisje zouden we eigenlijk helemaal niks weten, niks kunnen zeggen waarin ze op school ongehoorzaam is. Veel jongens en meisjes willen zo niet bekend staan als een vroom iemand. Maar wat is dat een voorrecht als ze dat van je kunnen zeggen? Wij lezen van Daniël geen zonden in de Bijbel. Wat heeft hij een voorbeeldig leven gehad. Ook al wil de wereld dat niet. Daniël wordt geplaagd. Zo geplaagd dat ze hem naar het leven staan. Gemeente, hoe staan wij bekend in de maatschappij? Ook als mensen van wie men weet, zij zijn gehoorzaam op hun werk. Je kunt tegen die man, je kunt tegen die vrouw niks vinden. Zo zou het toch eigenlijk moeten zijn. En nu is er 1 ding, dat beraden ze samen. Stel nou eens voor dat wij iets kunnen bedenken dat Daniël iets moet doen wat zijn God hem verbiedt. Dan hebben we hem. Want ze weten zeker dat gaat Daniël gewoon niet doen. En dan spreken ze met elkaar af dat ze een verbod gaan maken om te bidden. Want dat zien ze Daniël doen en ze weten dat Daniël zonder het gebed niet kan. Een verbod om te bidden. Ze zullen aan de koning voorstellen, aan Darius, dat een maand lang, 30 dagen, er niets gevraagd mag worden aan welke God dan ook, dan alleen aan Darius. Zodat Darius eigenlijk als een god wordt vereerd, als een rijksgod wordt aangebeden. Wat zit er nou achter dit plan? Nou, achter dit plan zit de duivel. Want jongens en meisjes, de duivel is bang voor het gebed van Daniël. De duivel weet dat dat gebed van Daniël veel gevaarlijker is dan een protestmars. Dat dit gebed van Daniël veel vermag. Daar is de duivel niet zo bang voor allerlei activiteiten. Maar wel voor het gebed van Gods kinderen. Want het gebed van een rechtvaardige vermag veel. Nu zal hij proberen om dat gebed van Daniël, om dat te verijdelen. En ze gaan naar de koning. En de koning die vindt een prachtig plan. De koning is een hoogmoedig mens, net als wij allemaal. En een veertje heeft nog wind nodig, wordt wel eens gezegd, om de lucht in te gaan. Een mens heeft niks nodig. Die koning heeft niks nodig. Als hij dit hoort, dan geniet hij daarvan. Hij denkt helemaal niet na over de consequenties. Hij ziet alleen zichzelf alleen maar groter en groter worden. En achter elkaar tekent hij dat schrift. 30 dagen mag je aan niemand iets vragen, mag je aan geen god iets verzoeken dan alleen aan de koning. En Daniël hoort dat. Hij hoort dat het geschrift getekend is. Een wet van Mede en Perzen die niet herroepen zal worden. En dan heeft Daniël een groot probleem. Want Daniël kan het gebed niet missen. Wij wel. Het gebed is voor Daniël als de ademtocht van de ziel. En stoppen met ademen, dat kun je niet. Dan krijg je het benauwd. Daniël zou het stikkens benauwd krijgen als hij niet mag bidden. En hij gaat naar huis. Dan zal hij diep verslagen zijn geweest. En hij neemt zich voor om gewoon te doen wat hij altijd heeft gedaan, namelijk om te bidden. Is dat nou geen provocatie? Mag je dat nou wel zo uitlokken, Daniël? Kun je niet beter gewoon de deur dicht doen? De mensen zien het niet. Kijk, wat je achter je deur doet, daar zal niemand zich mee bemoeien. Maar ga nou die mensen niet voor het hoofd stoten. Trek je toch terug. Nee, Daniël provoceert niet. Die vorsten provoceren. Daniël heeft dit altijd al gedaan. Daniël heeft zijn leven niet veranderd. Maar zij hebben een wet uitgedacht om Daniël te treffen. Ze weten, hij zal daarin niet mee kunnen. De gemeente, hoeveel wetten heeft de wereld al uitgevaardigd waar de christenen niet in mee kunnen? Ik denk aan abortus, ik denk aan euthanasie. Ik denk aan de plicht van ambtenaren om huwelijken van hetzelfde geslacht te sluiten, waardoor ambtenaren in gewetensnood zijn gekomen. Ik denk aan wetsvoorstellen die voorbereid worden. Als het gaat over het geslacht van man en vrouw, hoeveel mensen zal dat in gewetensnood brengen? En als je dan niet meegaat, ja, dan ben je aan het provoceren, zegt men. Dan hoor je niet bij de gehoorzame burgers. Nou, als er één gehoorzame burger is, dan is het Daniël. Hij zorgt dat de koning geen cent tekort komt. Maar hij moet goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. En gemeente, dan zal blijken of het echt is. Dan zal blijken hoe diep het zit. Dan zal blijken of onze belijdenis een ware belijdenis is. Daniël heeft open vensters. Ruiten van glas, zoals wij die hebben, die kende men in die tijd nog niet. Voor de vensters had men tralies. zodat de dieven niet naar binnen konden klimmen. En nu heeft Daniel een kamertje, jongens en meisjes, waarin hij die tralies eruit heeft laten halen. Dat zijn open vensters. En waarom heeft hij die tralies eruit laten halen? Wel, als je door dat raam kijkt, ja, je kunt het niet zien, want het is veel te ver, maar daar in de verte, daar ligt Jeruzalem. En daar kijkt Daniel naar en daar buigt hij zijn knieën. Daar staat de tempel, hoewel verwoest. Maar Daniel weet wat Salomo gebeden heeft bij de ingebruiknamen van de tempel. Als zij in ballingschap zullen zijn en ze zullen bidden in de weg naar dit huis. Ze zullen hun gezicht richten in de richting van Jeruzalem. Heere, wilt u dan hun smekingen verhoren? En zo heeft Daniel gebeden, zo heeft hij beleden de zonde waardoor zij in de ballingschap zijn. Zo heeft hij zijn geloof beleden, zo heeft hij door het geloof dat altaar zien staan daar in Jeruzalem, waardoor er alleen maar verzoening mogelijk was. Open vensters naar Jeruzalem. Gemeente, de vensters in ons leven, waar hebben wij de tralies uitgebroken? Waar hebben wij open vensters naartoe? Van nature hebben wij open vensters naar de wereld. Het liefst zouden we naar buiten klimmen, jongens en meisjes, en meedoen met de wereld. En helaas zijn er ook veel mensen die leven als de wereld. Ze hebben geen tralies tussen hen en de wereld staan zoals het zou moeten. En wat is dat erg als we met de mond belijden en met ons hart de dienst van de Heere verloochenen. En misschien wel achter de deur waar niemand het ziet, 's avonds onze knieën buigen. Maar in hoeverre is dat dan gemeend? Of hebben wij open vensters in de richting van het hemelse Jeruzalem? Weten wij dat dat niet samen kan gaan met een dienen van de Heere? Gaat ons hart uit naar verzoening te mogen ontvangen over onze zonde, omdat al de ellende en de moeite die wij meemaken in dit leven ons overkomt door onze eigen zonde? Hoe is het met die vensters? Ik ben bang dat er heel wat kerkmensen zijn die de richting naar het hemelse Jeruzalem hebben dichtgetimmerd, die daar niet aan willen denken, die zich richten op het aardse, wel naar de kerk komen. Maar wat verwacht u dan van uw gebed? Denkt u dan werkelijk dat dat doorgang zal vinden? En wat mij ook opvalt, dat is dat Daniel het heel ordelijk doet. Hij doet het op vaste tijden. Hij doet het 3 keer op een dag. 'S morgens en 's middags en 's avonds. Zoals wij dat ook doen bij het eten. En zoals je het hopelijk ook zelf doet. Als je daar geen vast patroon in hebt, als je het alleen maar doet als het uitkomt, zou het dan menens zijn? Als het voor ons echt belangrijk is, dan maken wij daar ook tijd voor. Daniel bad, zie hem daar zitten, achter dat raam, geknield voor de God die in de hemel woont. Hem, de zonde belijdende, en vragen om zijn zegen. Dat knielen van Daniel, dat is een geloofsbelijdenis. Een echte geloofsbelijdenis. Hij verandert niet. Zo heeft hij het altijd gedaan. En als men de wetten verandert, dan blijft hij het zo doen. Hij verandert niet, de wereld verandert. Hij kan niet mee. Wij leven in een tijd, gemeente, waarin je gevraagd wordt mee te gaan, mee te denken. De wereld verandert. Alles is normaal geworden. De zonden zijn normaal geworden. Je moet je kunnen uitleven in de zonde. Men beseft niet dat men de God van de hemel tart. En je moet mee. Je moet mee als kerkmensen. Je moet mee als dominee, je moet mee als ambtsdragers, je moet het ook normaal gaan vinden. Maar wij moeten niet mee. Wij moeten standvastig blijven bij het woord des Heren. En wat is er dan een wonder? U die werkelijk lijdt onder de zonde en onder de zonde van uw kinderen. Wat is er dan een zegen dat er nog open vensters mogen zijn? Voor de Heer Jezus was het venster naar Jeruzalem gesloten. Dat heeft hij niet zelf dicht getimmerd, maar dat was dicht omdat hij de zonde van zijn volk droeg. Er was voor hem geen open venster meer. Wat heeft hij benauwd gehad? Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat er voor echte zuchters open vensters zullen zijn in de tijden dat ze het benauwd hebben, dat ze het moeilijk hebben, dat ze lijden. Ze kunnen hun God niet missen. Arme stadhouders, jongens en meisjes, straks gaan we horen dat die stadhouders in die leeuwenkuil geworpen worden en ze kunnen geen kant op. Ze kunnen niet eens tot God bidden, want ze hebben het zichzelf verboden. Ze hebben een wet gemaakt dat je niet tot God mag bidden. En zo gaan ze de eeuwigheid in. En dat doet deze wereld. Deze wereld breekt met God en zijn geboden en zijn dienst. En als er een kernoorlog komt, dan staat de wereld alleen. Dan heeft men God afgezworen. Dan kan men geen kant meer op. Want men heeft zelf de deur van het gebed dichtgeworpen. Is dat niet verschrikkelijk? Arme stadhouders. Wat is de wereld toch hard? Wat is de godsdienst van de wereld toch hard? Dat mensen zo naar de eeuwigheid reizen. En wat is het groot? En ik hoop dat we dat mogen kennen. Als er levende uitgangen mogen zijn tot de God die in de hemel zit. En die je soms boven al de omstandigheden uit kan tillen. Zijn Gods kinderen nooit eens bang voor een kernoorlog? Ja, natuurlijk wel, jongens en meisjes, maar ze weten waar ze brengen mogen. En dat geeft rust. Ze mogen geloven dat God regeert. Niet Poetin, maar dat er in de hemel een troon staat. En die troon is niet leeg. Op die troon zit hun koning. En aan hen mogen zij het overgeven. Onze eerste gedachte, onopgeefbaar. We gaan naar onze tweede gedachte, de dodelijke haat van zijn vijanden. Want ja, ze hebben die wet natuurlijk niet voor niks gemaakt. En nu gaan ze opletten. Nu gaan ze kijken, wat gaat die Daniël doen? Want die man die komt natuurlijk in het nauw. En ja hoor, ze betrappen hem op heterdaad. Daar zit hij, daar knielt hij achter dat venster. Betrapt, een wetsovertreden. Nou ja, als je zo betrapt wordt, dat je op je knieën ligt, dat is niet zo erg. Misschien heeft uw kind u wel eens zo betrapt. Dat is niet erg. Weet je wat veel erger is als ze ons betrappen als wij aan het zondigen zijn? Maar Daniël is niet aan het zondigen, want hij gehoorzaamt zijn God. Zie hem daar eens, er staat bidden en smeken. Hij bidt om genade, hij smeekt om verzoening, om de vervulling van Gods belofte. Zijn hart heeft gemeenschap met de hemel. En nou ga ik begrijpen dat de duivel daar bang voor is. Want de duivel die weet dat God een hoorder is van de gebeden van zijn kinderen. Hij wil dat zo graag afsnijden. Maar daar heeft de vijand boog en schild en vurige pijlen op verspild. Daar gaan ze met hopen, staat er. Hè? Wat een lafaards. Is er niet zomaar één of twee? Nee, misschien wel alle 120 van die stadhouders. Het is één grote hoop. En ze vinden hem en ze gaan naar de koning. En ze herinneren de koning aan de wet die hij zelf getekend heeft. Alsof de koning dat niet meer zou weten, gaan ze het allemaal nog eens even een keer herhalen en zeggen dat het een wet van Meden en Perzen is die niet herroepen mag worden. Dat is op zich al heel dwaas, dat je beslist dat een wet nooit herroepen mag worden. Er veranderen wel eens dingen. Ook in het kerkelijke leven worden soms wel eens andere besluiten genomen. Dat mag. Want wij kennen geen wetten die niet herroepen kunnen worden. Als je dat doet, dan verhef je de menselijke wetten tot goddelijke wetten. Want dat is waar, Gods wet mag niet herroepen worden. En wat doen deze mensen? Gods wet herroepen zij. En ze zetten daar andere wetten boven, menselijke wetten, die nooit meer herroepen mogen worden. Dat is afgoderij. Wat gaat Darius doen? Ik weet wel de oplossing, jongens en meisjes, voor Darius. Maar die man die schrikt ongelooflijk. Hij had hier helemaal niet aan gedacht eigenlijk. Hij was zo met zichzelf bezig dat hij de consequenties niet overzag. En nu begrijpt hij dat het leven gaat kosten van Daniël. En dat heeft hij niet bedoeld. Wat is hij toch naïef geweest? Hoe moet dat nou toch? Nou, wat hij moet doen, dat is die wet herroepen. Dan is het opgelost. Ja, maar dan heeft hij wel gezichtsverlies. Dan kan hij misschien ook geen koning meer blijven. Dat is waar. Maar dat zijn de consequenties van zijn dwaze gedrag. En weet je wat Darius nu probeert? Hij probeert zelf overeind te blijven. En hij probeert zijn geweten te ontlasten. En dat lukt niet. Dat zie je bij Pilatus ook. Pilatus die weet dat hij de Heer Jezus los moet laten. Maar dan is hij zijn baan kwijt. En dat wil hij ook weer niet. Dus hij schippert, hij was zijn handen in onschuld. Hij zegt, ik wil hier niks mee te maken hebben, het is niet mijn deel. Maar ik leg het bij jullie neer. Dat is verschrikkelijk oneerlijk. En zo'n weg zoekt Darius ook, in plaats van zijn schuld te belijden. Hij had naar Daniël kunnen gaan, hij had kunnen zeggen, roep voor mij ook tot die God. Ik ben zo dwaas geweest dat ik deze wet heb ondertekend, roep voor mij ook tot die God. Hij kan het niet oplossen. En hij probeert het zelf op te lossen. En dat lukt hem niet. Wat is dat verschrikkelijk? Wat brengen mensen zichzelf in de problemen? Wat kunnen hoogmoedige mensen soms zichzelf diep in de problemen brengen, omdat ze met zichzelf bezig zijn. De hele dag is hij ermee bezig. Tot de zonsondergang toe, om Daniël te verlossen. Ja, en dan is de wereld niet meer zo lief. Dan komen daar die 120 stadhouders en die vorsten, die koning, even goed nadenken. Maar dit is een wet die niet herroepen mag worden. Die wet hebt u zelf onderschreven. U kunt hier niet van af. Daniël moet dood. Eerder rusten zij niet. De kerk moet weg. De waarschuwende stem moet gesmoord worden. Want daar gaat het ten diepste om. En als de koning dan niet die zelfverloochening kan betonen, dat zijn eer ten onder gaat, dan offert hij Daniël uiteindelijk op. Toen beval de koning en zij brachten Daniël voor. En zij wierpen hem in de kuil der leeuwen. Ja, jongens en meisjes, jullie zijn wel eens in de dierentuin geweest. En heb je wel eens een leeuw gezien of niet? En misschien was je helemaal niet bang. Er stond een groot hek, want anders was je er misschien wel naartoe gelopen. Want zo'n dier ziet er heel lief uit. Ja, en in de dierentuin is het zo dat die leeuwen die krijgen heel veel eten. Die hebben geen honger. Maar dit zijn andere leeuwen. En dan nog is het gevaarlijk in de dierentuin. Soms hoor je dat wel eens, dat er ongelukken gebeuren omdat mensen over een hek heen klimmen. Nooit doen. Want een leeuw blijft heel gevaarlijk en een luipaard zijn roofdieren. Maar deze leeuwen die zijn uitgehongerd. Die krijgen niet iedere dag heel veel voedsel. Dus alles wat ze krijgen, dat zullen ze verscheuren eer dat het de grond heeft aangeraakt. Ze zitten daar in een put. Ja, en soms dan worden mensen voor die leeuwen geworpen als ze de doodstraf krijgen. Heel aangrijpend. En dat is de straf die Daniël krijgt. Hij wordt geworpen tussen de brullende, uitgehongerde leeuwen. Maar meer nog dan die leeuwen hebben de mensen gebruld. Want we zullen straks zien in onze derde gedachte dat ze een heel kabaal gemaakt hebben. Ze hebben overluid geschreeuwd. Ze hebben als leeuwen gebruld. Ze zijn tekeer gegaan. Daniël moet dood. En dan wordt hij geworpen in de kuil van de leeuwen. Vreselijk gevaarlijk. Niemand overleeft dat. Maar Daniël wel. En hoe komt dat nou? Hebben die leeuwen geen honger? Ja, die leeuwen hebben verschrikkelijk veel honger. Maar de Heere maakt die leeuwen onschadelijk. De Heere had ervoor kunnen zorgen dat Daniël niet in de leeuwenkuil kwam. Dat kan. Maar de Heere laat Daniël in de leeuwenkuil werpen om het geloof van Daniël te beproeven. En ook om die mensen te laten zien wat hij vermag. Dat hij de muil van de leeuwen kan toesluiten. Daniël valt in de leeuwenkuil en die leeuwen die kijken hem aan. En ze gaan aan zijn voeten liggen, jongens en meisjes. Ze doen helemaal niks. Hoe komt dat? Omdat de God van Daniël de leeuwen onschadelijk maakt. Ik heb niet voor niks natuurlijk Psalm 22 laten zingen. En Psalm 22 is een psalm van de Messias. En je ziet dat de Messias, de Heer Jezus Christus, met de leeuwen heeft gevochten, bij wijze van spreken. Hij heeft de leeuwen overwonnen. En daarom hoeft Daniël voor die grote mond van die stadhouders helemaal niet bang te wezen. En daarom hoeft hij ook voor deze leeuwen niet bang te wezen. Hij wordt erin geworpen. En de koning, ja, het laatste wat hij nog kan doen om zijn gezicht te redden, dat is tegen Daniël zeggen: uw God die gij geduriglijk eert, die verlosse u. Hij had het moeten doen. Maar hij wil zichzelf er niet voor over hebben. Wat staat dat haaks op wat hij doet? Godsdienstige praat, maar een goddeloos leven. Daniël in de kuil. Een grote steen op de mond van de kuil. Een zegel van de koning daarop. Want ze vertrouwen die koning voor geen cent. Straks zal die koning misschien Daniël nog loslaten. Nee, die steen die moet verzegeld worden. Nou, laat maar gebeuren. Want die hele ceremonie, die zal medewerken ten goede. Straks dan zal iedereen weten dat Daniël niet zelf uit de kuil geklommen is, dat de koning hem er niet uitgehaald heeft, maar dat er een wonder van God gebeurt. Die mensen die snijden zichzelf voortdurend in de vingers. Ze maken allemaal verkeerde keuzes. En uiteindelijk loopt het uit op de eer van God en op het heil van Daniël. Nee, onderschat de wereld niet. Onderschat de vijandschap van de farizeeërs niet. Van godsdienstige mensen niet. En wie zou staande blijven, gemeente? Want het is een mooie geschiedenis, jongens en meisjes, maar het moet er maar eens op aankomen, hè? Dat men zegt, je mag in het openbaar nooit meer bidden of je wordt in de leeuwenkuil geworpen. Er zijn jongens die bidden nooit op hun werk, omdat ze bang zijn dat ze uitgelachen worden. En dan is er niet eens een leeuwenkuil. En er zijn mensen die zitten soms 25 jaar op een kantoor. En de collega die aan tafel verder zit, die weet niet dat ze zondags naar de kerk gaan. Omdat ze zich daarvoor schamen. Dan heb je het niet eens over de leeuwenkuil. Laat staan als de wereld zich meer en meer gaat verzetten. De wetten steeds meer zullen indruisen tegen de wetten van Gods woord. Hoeveel gemeenten zijn er al niet overstag? Wij schuiven op. De gereformeerde gezindte schuift op. Wij gaan mee. Wat vroeger goddeloos was, absoluut niet kon, dat laten we gewoon gebeuren. We gaan er gewoon mee. En dan heb ik het nog niet over de leeuwenkuil. Want als die tijd komt, wat blijft er dan van onze grote gemeente over? Wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mijns niet waardig. Wie zoon of dochter lief heeft boven mij, is mijns niet waardig. Wat hebt u ervoor over? Voor de wet van God. Wat hebt u ervoor over voor dat open venster? Want je kunt natuurlijk niet de zonde doen en dat venster openlaten. Dat gaat niet samen. Als wij open vensters hebben naar Jeruzalem, dan moet het licht van Jeruzalem ook ons huis kunnen binnenvallen, gemeente. Dan kunnen we de zonde niet tolereren. Hoe staat het in ons leven? U zegt, ja, dominee, ik ben er bang van. Het wordt, ja, dat kunt u wel wezen ook. Maar er is een almachtig God in de hemel, onze derde gedachte. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 35 en daarvan het 8e en het 9e vers. Bij dartelen brassers aan de dis, wie in het huichelend spotten eigen is, wie er lastertaal mij snoot onteerde, was vreugd om het onheil dat mij deerde. Hoe lang zult gij zulks zien, o God? Vergun mijn ziel een beter lot. Verlos haar door uw sterke hand uit deze leeuwenklauw en tand. Psalm 35, het 8e en het 9e vers.
Thank you.
Onze derde gedachte, de almachtige bescherming van zijn God. De koning is naar huis gegaan. Maar ja, die avond laat hij geen muziek spelen zoals andere avonden. En hij kan niet slapen, jongens en meisjes. Maar dat heb je wel eens, hè? Als je iets verkeerds gedaan hebt, kun je niet slapen. Dan gaat je geweten spreken. En dat is ook zo bij die koning, zijn geweten gaat spreken. Daniël heeft niks verkeerds gedaan en hij heeft Daniël gedood. Hij heeft een hele slechte nacht. Van de ene zij op de andere zij, het is zo onrustig. Hij heeft een hele slechte nacht. En Daniël, die heeft de beste nacht van zijn leven. Want de Heer is bij hem. En met de Heer kun je overal wezen. Met de Heer kun je in de leeuwenkuil zijn. Hij heeft rust in zijn hart. Hij heeft vrede in zijn ziel. Die wilde beesten zijn voor hem geen wilde beesten. De Heer houdt ze in toom. Al ging ik ook door een dal der schaduw des doods. Ik zou niet vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Die koning is 's morgens doodmoe, maar hij moet het weten. Hij gaat naar de kuil, maar die steen oplicht, maar blijkbaar is er toch gesprek mogelijk, want hij roept tot die kuil, hij roept Daniël aan en hij vraagt, o Daniël, gij knecht des levende Gods, heeft ook uw God die gij geduriglijk eert u van de leeuwen kunnen verlossen? Eigenlijk hoopt hij het zo, want zijn geweten spreekt. Hij voelt zich schuldig. En dan gebeurt het ongelofelijke. Dan komt er een stem onderuit de put. O koning, leef in eeuwigheid. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik denk dat ik wat anders gezegd zou hebben. Maar niet als je op je plaats bent. Niet als er gemeenschap met Christus is. Want hier is geen haat van Daniël. Hij schrijft de koning niet allerlei onheil toe. Hij zegt niet, en dit heb ik nou aan u te danken. Nee, hij is met respect vervuld. O koning, leef in eeuwigheid. Precies zoals hij dat hoort te doen. Mijn God heeft zijn engel gezonden. En hij heeft mij... Hij heeft de muil der leeuwen toegesloten dat ze mij niet beschadigd hebben. God heeft zijn engel gezonden. Wie is dat? Ja, Matthew Henry zegt dat is diezelfde heilige persoon die ook in de oven des brandende vuurs was. En u weet dat ik er toen voor gekozen heb om te zeggen dit is Christus. En dat zou ik nu weer willen doen. Dit is Christus. Die hier bij zijn kind is in de leeuwenkuil. En al zou het Christus niet zijn, dan is de engel die hij zendt het zichtbare teken van zijn tegenwoordigheid. En wat is het dan goed? Met de Heere kun je overal zijn. Is de angst weg, dan kan de vijand je geen kwaad doen. Dan is er vrede in het hart. Hij zegt, omdat er onschuld in mij gevonden is. Heer koning, ik sta niet schuldig. Ik word wel beschuldigd, maar ik ben niet schuldig. Is Daniël dan zonder zonde? Nee, dat zegt hij niet. We weten uit Daniël 9 dat hij zijn zonde beleidt. Hij zegt niet, ik ben beter dan het volk. Maar hier zegt hij, ik ben niet schuldig. Er is onderscheid tussen een persoonsgerechtigheid en een zaaksgerechtigheid. En wat Daniël wil zeggen, in deze zaak, wat dit gebeuren betreft... Ik ben ook een zondig mens, ik doe 1000 dingen verkeerd... maar wat deze zaak betreft, ben ik niet schuldig. En als dat wel zo geweest zou zijn, dan had de Heere mij niet verhoord. Dan had de Heere zijn gunstrijke tegenwoordigheid niet aan mij getoond. Maar je ziet het, koning, je ziet het. De Heere neemt het voor mij op. En dat is een bewijs dat ik onschuldig ben. Toen werd de koning bij zichzelf zeer vrolijk. Kun je nagaan hoe benauwd dat hij het gehad heeft. Zijn geweten, dat hamerde maar. Maar daarmee is hij nog niet bekeerd. Een nacht wakker liggen, dan ben je nog niet bekeerd. Een sprekend geweten hebben, dan ben je nog niet bekeerd. Hij laat Daniël uit de kuil trekken. Die kuil is zo diep, zo gevaarlijk, dat je alleen maar met touwen daaruit getrokken kan worden. Ach ja, het had voor Daniël helemaal niet erg geweest, jongens en meisjes. Die man is 90 jaar en hij verlangde naar huis. Het had voor hem helemaal niet erg geweest als die leeuwen hem opgegeten hadden. Maar de Heer had hem nog een poosje nodig in zijn koninkrijk. Hij mocht de verlossing van zijn volk nog meemaken. Dat had de Heer beloofd en daarom dreigde hem geen gevaar. Hij wordt uit die kuil getrokken en er was geen schade, niet één beet, nergens. Ze hadden hem geen kwaad gedaan, net als in die vurige oven er geen schroeiplek was, terwijl hij in zijn God geloofd had. En die aan de goede God, die op de goede God vertrouwt, die heeft zeker op geen zand gebouwd. We lezen in Hebreeën 11... Als die rij der geloofshelden gepasseerd is, wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd zou mij ontbreken. En dan worden er nog een aantal voorbeelden genoemd van Gideon, Barak, Simson, Jefta, David, Samuel. En wat zal ik nog meer zeggen? Zij hebben door het geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid geoefend, de beloftenissen verkregen. Dan komt het, de muilen der leeuwen toegestopt. De echte christen die verkeert op deze aarde in een leeuwenkuil. En er zijn christenen, zogenaamde christenen, die proberen de leeuwen te voeren en gerust te stellen door mee te doen. En Gods kinderen kunnen dat niet. Maar de Heere zorgt voor hen. Dat zien we hier zo heel duidelijk. Als wij dat levende geloof mogen hebben wat met Christus verenigt, wil het niet zeggen dat we het makkelijk krijgen, maar wil het wel zeggen dat de Heere voor ons zorgen zal. En dan draait alles om. Want die mannen die overluid Daniël beschuldigd hadden, let eens op dat overluid, ze hebben er een heel spektakel van gemaakt. Ze hebben als leeuwen gebruld naar die mannen die de grootste mond hadden, die vooraan gestaan hebben, die worden in de kuil der leeuwen geworpen. Met hun kinderen en hun vrouwen. Mogelijk hebben die ook meegedaan. En anders, wat is het verschrikkelijk als je hele gezin zo meesleurt de eeuwigheid in. En ze zijn nog niet op de grond, jongens en meisjes. Want die leeuwen, die hebben honger. En die hebben heel de nacht niks gegeten. Maar ze wilden Daniël niet, ze konden hem niet aanraken. Maar nu deze mannen, vrouwen, kinderen in de kuil geworden worden, eer dat ze op de grond zijn, zijn ze al uit elkaar gerukt. En niet alleen hun vlees wordt opgegeten, maar zelfs hun botten worden gebroken. Zo woest zijn die leeuwen. Het zijn geen onschuldige leeuwen. Het zijn hele gevaarlijke leeuwen. Ze heersten over hen. Waarom dat verschil? Ja, de engel des Heren is niet meer in de leeuwenkuil. Die was wel bij Daniël. Maar die is niet bij deze mensen. Deze mensen hebben zichzelf opgelegd niet te bidden tot de levende God. Ze hebben gekozen voor de afgodendienst. En kijk eens hoe het afloopt. Arme mensen. Die hebben niemand om op terug te vallen. Ze hebben niemand om hulp te roepen. Ze houden helemaal niks over. Alleen in de leeuwenkuil. Alleen naar de eeuwigheid. En dan het geschrift van koning Darius. Ja, ook weer zo merkwaardig. Het is net als bij Nebukadnezar. Hij heeft zo'n eenzijdig beeld van God. Want hij roept al de mensen op, van alle volken, natie en tongen, om te beven en te sidderen voor de God van Israël. Maar dat is de boodschap niet. Beven en sidderen, dat verbreekt het hart niet. Weet je wat je mist bij koning Darius? De liefde. De liefde. En als je de liefde niet hebt, dan ben je onbekeerd. Een klinkend metaal en een luidende schel. Deze koning gelooft wel in de almacht van God. En daar is hij diep van onder de indruk, dat schrijft hij ook. Maar hij mist de gemeenschap met God. En hij moet eigenlijk medewerken als een instrument in Gods hand. Om de positie van Daniël veilig te stellen. Want wat denken jullie, zou Daniël dat baantje gekregen hebben of niet? Ja, natuurlijk. En zou Daniël morgen en overmorgen nog gebeden hebben achter dat raam of niet? Ondanks die... Ja, natuurlijk. Dus wie heeft er nou gewonnen, jongens en meisjes? Niet de duivel. Het lijkt soms dat de duivel wint met zijn grote muil. Maar de duivel wint niet. Omdat de duivel door Christus overwonnen is. Kies dan heden wie je dienen zult. Ga mee met de wereld. Doe mee met de gewoonten van de wereld. Onderwerp je aan de wetten van de wereld. En weet dat je straks alleen bent in de leeuwenkuil. Of ga de strijd in. Ga de strijd aan. Blijf staande bij Gods geboden. En de Heere zorgt voor je. Amen.